En fijn om zo ook samen nog een dienst te mogen hebben. Het zal u niet ontgaan zijn dat er het een en ander klaar staat hier. Dat we een toespraak krijgen van Rudy Hakvoort. En wij willen hem daar graag ruim de gelegenheid voor geven. En ik stel voor dat we daarom deze dienst beginnen met de Heer een zegen te vragen. En dat Rudy daarna direct aan het woord komt. Zullen we bidden. Heer, we danken u dat we hier vanmorgen mogen zijn. Dat we hier al mochten zijn en samen bij u mochten zijn vanmorgen. En ook die belofte hebben gelezen dat u graag wilt dat we ook bij u zijn. En u bent hier vanmorgen en in die zin zijn we ook vanmorgen al bij u. En we willen ons ook voor deze dienst bij u aanbevelen. Wilt u ons een hele goede boodschap geven? Wilt u Rudy ook helpen om die te brengen? Wilt u leiden door uw Heilige Geest, zowel hem als ons, als hoorders, en zo ons zegenen in deze dienst. We bevelen ons in alle opzichten bij u aan, om Jezus wil. Amen. Rudy.
Goedemorgen nog. Mag ik u uitnodigen het boek Genesis erbij op te slaan? En we gaan zometeen een paar delen lezen uit de geschiedenis van Jozef. Als u goed geïnformeerd bent, hoop ik deze geschiedenis van Jozef in twee keer te bespreken. En deze eerste keer de lijn van Jozef, hoe hij weggevoerd wordt naar Egypte, uiteindelijk in Egypte onderkoning wordt. En de volgende keer is over een week of drie, denk ik, maar helemaal zeker weet ik dat niet, dan de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Genesis 37. Als u een heel goed geheugen hebt, dan weet u dat de vier aartsvaders gekenmerkt worden door het getal 4. Bij Abraham hebben we 4 altaren gehad. Bij Isaac hebben we 4 bronnen gehad, die heb ik ook destijds genoemd. Bij Jacob hadden we het over 4 stenen. En bij Jozef zou je kunnen spreken over 4 kleden. En ik wil ook die gedeelten met u kort lezen. Het hele gedeelte is te lang. Maar als we deze paar teksten eruit pakken, dan is het zonderschoolverhaal voldoende opgefrist, neem ik aan. Genesis 37, vers 3. En Israël, dat is Jacob, had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was, en hij maakte hem een pronkgewaad. Toen zijn broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broers lief had, haten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. Dat is het eerste gewaad van Jozef, het pronkgewaad. Vers 23. Zodra Jozef bij zijn broeders gekomen was, trokken ze Jozef zijn kleed uit, het pronkgewaad dat hij droeg, en ze namen hem en wierpen hem in de put. Dan gaan we naar hoofdstuk 39, vers 11. Dan is Jozef in het huis van Potifar. Genesis 39, vers 11. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep de vrouw van Potifar hem bij zijn kleed en zei: kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Het tweede kleed van Jozef. Het derde kleed vindt u in Genesis 41, vers 14. Als Jozef in de gevangenis zit, dat zijn zijn gevangeniskleren. Toen ontbood Farao Jozef en ze haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere kleren en hij kwam bij Farao. Dat zijn de oude kleren van Jozef. En dan gaan we naar vers 38. En Farao zei tot zijn dienaren: zouden we iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest van God is? En Farao zei tot Jozef: aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal mijn hele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voorts zei Farao tot Jozef, zie ik stel u aan over het hele land Egypte. En daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. En hij bekleedde hem met linnen kleren, het vierde stel kleren, en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit eerbied. Aldus stelde hij hem aan over het hele land Egypte. Ook zei Farao tot Jozef, ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het hele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef Safenat Paneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. De geschiedenis van Jozef is een van de langste geschiedenissen in het boek Genesis. En we zijn vorig jaar met elkaar begonnen om Abraham te overdenken. Daarna hebben we dit jaar Isaac en Jacob genomen. Nu zijn we bij Jozef. Maar het boek Genesis is eigenlijk een soort routekaart. Hoe God in een paar pennenstreken door de geschiedenissen van een aantal personen in dat boek heen laat zien wat zijn plannen zijn. En zo zie je in het boek Genesis ook meer dan in enig ander Bijbelboek steeds weer beelden van de Heer Jezus Christus. Er zijn eigenlijk 8 heel belangrijke beelden, of beter gezegd typen, in het boek Genesis. Het begint bij Adam, wel bekend, de eerste Adam, de laatste Adam, het hoofd van de schepping. Bij Abel vindt u ook een type van de Heer Jezus. De Heer Jezus als martelaar die zijn bloed vloeit en het bloed wat roept van de aardbodem. Dan Henoch, het derde type. Henoch, de man die wandelde met God en die God opgenomen heeft. Noach, heel bekend. Zoals Noach de zijnen redde door de ark, zo behoudt ook de Heer Jezus ons, zegt Petrus, door de doop, door ons één te maken met zijn dood. En ook profetisch als type van hoe hij Israël zal redden door de wateren van de grote verdrukking heen. En dan bekender voor ons, want deze hebben we allemaal besproken, Abraham, de drager van de zegen, Isaac, Christus als de bruidegom die op zoek gaat naar zijn bruid, Rebecca in het beeld, de kerk. Jacob, hebben we vorige keren gezien, hoe de Heer Jezus afdaalt om zich een bruid te verwerven, Christus als dienstknecht. En nu zijn we misschien wel bij het mooiste beeld aangekomen van de Heer Jezus en dat is Jozef. Waarin we zo ontzettend scherp kunnen zien hoe de Heer Jezus vernederd is en verhoogd is. Dat betekent dus dat het verhaal van Jozef op allerlei manieren gelezen kan worden. Je kunt het allereerst lezen als de geschiedenis van een man, een jonge man, die vroeger opgroeide in het land Palestina bij zijn vader, met zijn 11 broers. En alle gebeurtenissen die daar het gevolg van waren. Dat noemen we dan voor het gemak even de kinderbijbelversie, maar die is buitengewoon belangrijk, want we kunnen onszelf ook vereenzelvigen met Jozef. We kunnen ook allerlei praktische lessen uit het leven van Jozef voor onszelf halen. We zullen ook een aantal tussendoor oppakken. Maar daarnaast, en daar wil ik ook aandacht voor vragen, is het ook die diepere boodschap, die diepere laag. Hoe je eigenlijk in de geschiedenis van Jozef op bijna elke pagina gewoon dat beeld van de Heer Jezus naar voren krijgt. En hoe die twee figuren, Jozef en de Heer Jezus, als het ware in dat verhaal dooreen gevlochten zijn. Dat is overigens niet nieuw. In Handelingen 7 vindt u de toespraak van Stefanus aan de Joodse leiders. En in die toespraak noemt Stefanus ook een aantal hoofdfiguren uit het Oude Testament. En hij gaat ook vrij uitgebreid in op Jozef. En de les lijkt duidelijk te zijn in dat hoofdstuk. Zoals Jozef als een rechtvaardige door zijn broers werd verkocht en de broers Israël daar verder niks aan deed, zich schuldig maakte aan het bloed van deze onschuldige Jozef. Zo zegt Stefanus aan het eind van zijn toespraak, zo maken jullie je, Joodse leiders, schuldig aan de rechtvaardige. Stefanus die lijkt Jozef samen met die andere personen die hij in dat hoofdstuk voor het voetlicht plaatst, te vergelijken met de Heer Jezus. Die vergelijking die vind je eigenlijk ook in heel veel Bijbelse commentaren. Niet alleen van de broeders, maar ook bij kerkvaders, ook bij reformatorische uitleggers. ook in stromingen waar men eigenlijk toch al enigszins wars is van ja, die diepere laag in de schrift aan te boren. Bij Jozef ligt het er zo dik bovenop dat zelfs, tussen aanhalingstekens, veel van dergelijke uitleggers toch ook hier en daar die parallel met de Heer Jezus gaan trekken. De geschiedenis van Jozef. Eigenlijk kunt u zeggen, die bestaat uit 4 delen. Jozef en zijn broers, hoofdstuk 37. Dan zit er een gat, hoofdstuk 38, de geschiedenis van Juda en Tamar. Het tweede deel, Jozef in de gevangenis. Hoe hij daar allereerst bij Potifar is en vervolgens in de gevangenis terechtkomt. Het derde deel, de verhoging van Jozef. En het vierde deel, uiteindelijk hoe Jozef zich met zijn broers gaat verhouden als zijn broers bij hem verschijnen om eten te halen. En deze ochtend willen we die eerste 3 onderdelen met elkaar overdenken. En dat vierde zullen we volgende keer met elkaar bespreken. Eigenlijk als u heel kort zou moeten kenschetsen en je zou die lijn doortrekken van het Oude Testament, het verhaal van Jozef, naar het Nieuwe Testament, dan zou je kunnen zeggen dat Genesis 37, Jozef en zijn broers, hoe zijn broers hem in de put gooien en hem verkopen aan die Ismaëlieten, dat dat parallel is met hoe de Heer Jezus door het Joodse volk is veroordeeld. Aan het kruis gehangen. Verworpen. En vervolgens daar parallel aan de geschiedenis hoe de Heer Jezus door de heidense volken is veroordeeld. Bij Jozef vinden we dat terug in de geschiedenis hoe hij door Potifar, die buitenlandse man, behandeld is. En hoe hij vervolgens in de gevangenis terechtkomt. Bij de Heer Jezus lopen die geschiedenissen parallel. Hij wordt tegelijkertijd door Caiaphas en door Annas veroordeeld als door Pilatus. Maar in het beeld, in het type, vindt u die achter elkaar. Maar uiteindelijk, in hoofdstuk 41 en 42, daar vindt u hoe Jozef wordt verhoogd. En de op één na hoogste plaats in het land Egypte krijgt. Dat is de verhoging in het beeld van de Heer Jezus door God. Waarbij Farao een beeld is van de Heere God, die de Heer Jezus heeft opgewekt, hem gehaald heeft uit de kerker van de dood. En hem op die troon naast zich heeft neergezet. En hem alle macht en gezag aan zijn voeten heeft onderworpen. Je zou het ook op een andere manier kunnen zeggen. De 2 gedeelten in het leven van Jozef met een verwijzing naar 1 Korinthe 1 vers 24... waarin de Heer Jezus de kracht en de wijsheid van God wordt genoemd. Je vindt eigenlijk in Genesis het eerste deel wat we vandaag bespreken, de Heer Jezus, Jozef als de wijsheid van God. U vindt keer op keer die dromen. Die komen een aantal keren voor, de dromen die Jozef thuis heeft en aan zijn vader en zijn broers vertelt. De dromen die hij uitlegt aan die schenker en die bakker. En als derde de dromen van de farao die hij komt uitleggen, waarin Jozef inzicht heeft, openbaringen ontvangen heeft van God en meer dan anderen blijk geeft van wijsheid, kennis en inzicht. Het tweede gedeelte is als Jozef op de troon zit. Als hij het rijk bestuurt namens de farao en de macht heeft over het eten. Daar is Jozef een beeld van de Heere Jezus in zijn regering, in zijn kracht, waar hij macht heeft over leven en dood. Want niemand anders dan Jozef kan over eten beschikken in deze vreselijke tijd van hongersnood. En eigenlijk zie je daarin, als we teruggaan naar Genesis 37, meteen al heel veel van de Heere Jezus terug. Bijna elke regel zou je dubbel kunnen lezen. Bij Jozef zie je dat hij opgroeide in het gezin van zijn vader. En dat hij daar eigenlijk met de slavinnen optrok. U leest dat in zo'n vers, in vers 2. Daar staat dat hij placht met zijn broeders, 17-jarige Jozef, de zonen van Bilha en Zilpa, de vrouwen van zijn vader, de schapen te hoeden. Bilha en Zilpa, dat waren de bijvrouwen, dat waren de slavinnen, die Lea en Rachel aan Jacob ter beschikking hadden gesteld om de wedstrijd kinderenbaren te kunnen winnen. Het waren dus niet de echte vrouwen. U weet het, Rachel, die was overleden. Dus Jozef had geen moeder. Nou is het interessant dat Jacob, waar zegt hij dat, in welk vers? In vers 10 heeft Jacob het erover, zullen soms ik, uw moeder en uw broeders komen om ons voor u ter aarde neer te buigen. Nou, de moeder van Jozef, Rachel, was overleden. Vermoedelijk is Bilha, dat is de bijvrouw van Rachel, is die de soort pleegmoeder van Jozef geworden. En Jozef die wordt ook door die andere broers eigenlijk een beetje gerekend tot het mindere volk in het gezin. Zij waren de kinderen van Lea en Jozef die hoorde bij de kinderen van de slavinnen. Terwijl voor Jacob was Jozef de belangrijkste. Voor Jacob was Jozef de eerstgeborene. U ziet hier eigenlijk al een tweedeling hoe de broers naar Jozef kijken en hoe Jacob naar Jozef kijkt. En als u dit vertaalt in de typologie, in hoe het Nieuwe Testament het op de Heer Jezus toepast, dan ziet u in die broers het broedervolk van de Heer Jezus Christus, het volk Israël. En in Jacob vindt u hoe God de Vader naar de Heer Jezus kijkt. U vindt dat heel scherp in de evangelie. U vindt hoe de Heer Jezus ontvangen wordt door zijn volk. Hij kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat zijn die broers die de Heer Jezus, het volk Israël, die de Heer Jezus niet willen aannemen. En tegelijkertijd gaat de hemel open boven de Heer Jezus en zegt, getuigt de Vader van wie de Zoon is. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Dit is de zoon in wie ik welgevallen heb gevonden. Verschillende malen, 3 maal in het evangelie vindt u dat de hemel open gaat en God direct hoorbaar getuigt van wie de Heer Jezus is. En u ziet dat die tweedeling. U vindt die haarscherp ook in Genesis 37. De broers moeten helemaal niets van Jozef hebben. En Jacob, die kijkt alleen maar naar Jozef. Voor hem is Jozef alles. En die broers, dan staat er dat ze hem haten. Dat is het begin van hoofdstuk 37. En er zijn een aantal redenen waarom die broers Jozef haten. Allereerst staat er in vers 4. Toen de broers zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haten ze hem. En ze konden niet vriendelijk met hem spreken. De broers waren jaloers. De broers die waren naijverig. Ze konden het niet verkroppen dat hun jongste broertje zo'n belangrijke positie had in het gezin en voor hun vader. Ze haatten hem, omdat Jacob hem lief had boven al hun zelf. In vers 5 staat een tweede reden. Jozef heeft een droom en hij vertelde die aan zijn broers. En daarom haten ze hem nog meer. Het inzicht in zijn dromen. En ze dromen. En de derde in vers 8, daar staat het nog een keer, als Jozef komt vertellen van die dromen, en dan zeggen die broers, ze haten hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. En zijn woorden, die worden uitgelegd als die schoven zich neerbuigen voor die schoof van Jozef. Dat de boodschap is onmiddellijk duidelijk voor al die broers. Denkt u dat wij ons voor u gaan neerbuigen? Denkt u dat u koning zult gaan worden? Denk je nou echt, Jozef, dat wij ooit in ons hoofd halen om ons voor jou op de aarde te werpen? Weet u wat in het begin van Genesis 37 nog een beetje moeilijk blijft? Is natuurlijk van, is Jozef nou goed of is die nou een beetje schijnheilig? Met name als die broers dingen uithalen, dan staat er dat Jozef, dat staat in vers 2, kwaad gerucht aangaande hen aan hun vader overbracht. En dan zou je kunnen zeggen, en het wordt ook wel zo gedaan, van Jozef is toch een beetje een roddelaar. Jozef is iemand en die kijkt bij die broers en vervolgens holt hij naar zijn vader als het beste jongetje van de klas en vertelt het aan zijn vader, hij verklapt het aan zijn vader. Hij verlinkt zijn broers. Zo wordt het wel uitgelegd. Ik denk persoonlijk niet dat dat hoeft. Ik denk niet dat je op die manier die tekst hoeft te lezen. En waarom denk ik dat? Dat blijkt, denk ik, uit het vervolg van de geschiedenis. Want als Jozef inderdaad zo'n geniepig mannetje zou zijn geweest, die een voordeeltje zou slaan uit de omstandigheden om er zelf beter van te worden ten koste van anderen, dan was hij in hoofdstuk 39 in de geschiedenis bij Potifar door de mand gevallen. Want dan had hij datzelfde gedrag vertoond. Dan had hij daar dus inderdaad de avances van die vrouw, was hij erop ingegaan. Dan had hij inderdaad misbruik gemaakt van het vertrouwen van Potifar. En dan was het zo doorgegaan. Maar wat blijkt in het vervolg van het boek Genesis? Dat Jozef een heel hoogstaande moraal heeft. Dat hij heel scherp voor zichzelf in de gaten houdt. Van wat is goed en wat is niet goed. Wat is rechtvaardig en wat is niet rechtvaardig. En die moraal van Jozef, die komt zo scherp in de geschiedenis naar voren, dat je eigenlijk niet kunt veronderstellen dat in Genesis 37, als die broers dingen doen en Jozef het vertelt, dat dat per se negatief hoeft te zijn. Overigens, die broers, dat was men een stelletje. U weet het nog wel, hè? Simeon en Levi, die hebben zo'n stadje uitgemoord vanwege Dina, die daar onteerd was. Ruben had het bed, de oudste, had het bed van zijn vader beslapen. Juda, dat staat in Genesis 38. Dus pal naast de geschiedenis van Jozef, tussen 37 en 39 in, vlak voordat Jozef als het ware nee zegt tegen de vrouw van Potifar, staat hoe Juda ja zegt tegen een hoer en hoe hij daar optreedt. Die broers, dat was schoren. Dat was niet best. En daar stak Jozef tegenaf. Jozef was heel anders. Jozef was een heel ander kaliber man. Iemand die het wel nauw nam met wat God wilde en wat zijn vader zei. En dan krijgt Jozef dromen. Twee dromen al bij zijn ouders. De ene droom van de schoven die buigen. De tweede droom van de zon, de maan en de sterren die buigen. En voor beide dromen hoeft u eigenlijk niet zo heel ver, heel veel van de Bijbel te weten. Als u die op de Heer Jezus zou willen toepassen, dan zijn ze ook wel duidelijk. Voor Jozef worden ze duidelijk aan het eind van de geschiedenis. Hoe hij de onderkoning in Egypte wordt en inderdaad zijn broers en zelfs zijn vader daar komen en zich neerbuigen voor Jozef. Als we het toepassen op de Heer Jezus, is het ook duidelijk. Die schoven is een beeld van Israël, hoe het volk Israël straks eenmaal voor hem zal buigen en zijn gezag zal erkennen. En daar zullen we volgende keer uitgebreider bij stilstaan hoe dat gaat. En die zon en die maan en die sterren, dat zijn bekende beelden in de schrift van de hemelse machten. Hoe God niet alleen de aarde, maar de hemel ook onder de voeten van de Heer Jezus heeft gelegd. Dat hij moet regeren totdat hij alle machten heeft overwonnen. Je ziet eigenlijk het plan van God met de Heer Jezus al helemaal van meet af aan in de geschiedenis van Jozef. Voordat de Heer Jezus geboren was, stond dat trouwens ook al vast. Stond al vast dat de Heer Jezus eenmaal op de troon zal zitten en zal heersen over de hemel en over de aarde. En dan hebben we de geschiedenis van dat verraad. En ook daar heb je weer hele opvallende parallellen. Hele opvallende parallellen, waar je als uitleg alleen maar over kunt verbazen. Jozef, die wordt verkocht door Juda. De Heer Jezus, die wordt verkocht door Judas. Dat scheelt één letter, maar eigenlijk is het dezelfde naam. Jozef wordt verkocht voor 20 zilverstukken. De Heer Jezus wordt verkocht voor 30 zilverstukken. U vindt heel veel van dat soort parallellen. En in die geschiedenis, hoe Jozef daar in het veld komt en daarbij zijn broers komt, en die broers eigenlijk van meet af aan kwaad beramen en zeggen, er komt die meester dromen, wat zullen we met hem doen? Dat deze parallel zich onmiddellijk opdringt, hoe de Heer Jezus kwam tot zijn volk. Het staat zo mooi in vers 14, als Jacob, in vers 13. Toen zei Israël tot Jozef, uw broeders weiden bij Sichem, kom, ik wil u tot hen zenden. En dan ziet u wat Jozefs reactie is, en hij zei tot hem, hier ben ik. U kent Psalm 40 wel, kent Hebreeën 10 wel, als God de Vader, als het ware in de hemel, zo spreekt dat de Heer Jezus zegt, hier ben ik. Ik ben er om uw wil te doen. En vervolgens vers 14, dan stuurt Jacob Jozef het veld in met de opdracht, ga en doe onderzoek naar de welstand van uw broeders en naar de welstand van de schapen. Shalom van de broers en van het kleinvee en breng mij bericht. Je ziet de Heer Jezus als het ware de wereld inkomen met die opdracht van zijn vader. Om te kijken hoe het met zijn volk gaat, hoe het met de mensen gaat. En dan komt de Heer Jezus bij zijn volk en dan wordt hij niet met open armen ontvangen, maar dan wordt hij verworpen. Juda, Judas. Juda en Ruben spelen Juda speelt een slechte rol in dit hoofdstuk. Ruben als oudste heeft nog een klein beetje verantwoordelijkheidsgevoel. Die wil nog proberen om Jozef te redden, maar het is vooral Juda die op het idee komt in vers 26 om Jozef maar te verkopen. Om zich maar definitief van hem te voldoen en er zelf nog beter van te worden ook. Precies hetzelfde als in het Nieuwe Testament, hoe Judas voor geld zijn meester verraadt. En dan komt Jozef in de put. U kent de geschiedenis wel, dus die ga ik niet heel uitgebreid herhalen, omwille van de tijd. Maar Jozef die komt in de put, zijn broers gooien hem erin en ze willen hem eerst doden. En uiteindelijk willen ze hem gaan ze hem verkopen. En die put, die vindt u eigenlijk later ook weer terug. Die kerker waar Jozef later wordt geworpen nadat hij door Potifar beschuldigd is, door die vrouw van Potifar, die wordt met hetzelfde woord aangeduid. Dat is de put, de onderwereld, de plek waar je mensen stopt die niet meer op deze aarde horen te leven. En dat vindt u ook in de psalmen terug, dit soort begrippen. En dat zijn ook de profetische psalmen die gaan over de Heer Jezus Christus, psalm 69 bijvoorbeeld. U vindt eigenlijk de gevoelens van Jozef, hoe hij verworpen in de put is, vindt u terug in de psalmen. Maar dat zijn diezelfde psalmen die de gevoelens vertolken van de Heer Jezus, hoe hij verworpen wordt door zijn volk. Hier heeft u een klein lijstje met parallellen en er zijn er nog veel meer te vinden. Jozef kwam bij zijn broers, maar ze wilden hem niet. De Heer Jezus kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De broers die zeggen van, zie daar komt die aartsdromer, kom, laten we hem doden. En dat herinnert ons onmiddellijk aan die gelijkenis van die wijngaard, waar de Heer van de wijngaard zegt van, ik stuur mijn zoon, dan zullen ze nu nog wel de vruchten aan me en de oogst met me afrekenen. En dan zeggen die lieden van die wijngaard, die werkers in de wijngaard, van dit is de erfgenaam, komt, laten we hem doden. Nou, van Jozef wordt zijn kleren uitgetrokken. Naar de Heer Jezus aan het kruis wordt ook zijn mantel uitgetrokken, zijn kleren verdobbeld. De Heer Jezus, ik heb het al genoemd, die wordt verkocht voor 30 zilverstukken. Wordt ook geprofeteerd in Zacharia 11. Jozef voor 20. De broers verkopen Jozef zonder enige wroeging. En dat wordt in een heel mooi vers, wordt het later ook geciteerd in Amos 6. Over de verbreking van Jozef die iedereen koud laat. Nou, u vindt precies diezelfde gevoelens bij Israël als de Heer Jezus aan het kruis hangt. De omstanders die lopen langs en het interesseert ze allemaal helemaal niks wat daar gebeurt. En Jozefs kleed wordt in geitenbloed gedoopt. Jacob die had zijn vader bedrogen met die geitenvellen op zijn handen om die zegen te verkrijgen. En dan wordt hij zelf met een mantel in geitenbloed wordt hij bedot. Zo vader, zo zoon. Maar die geit herinnert ons bij uitstek aan het zondoffer. Het is het dier van het zondoffer. Hoe de Heer Jezus zijn bloed voor ons gestort heeft om voor onze zonden verzoening te doen. En dan komen die broers, die komen terug bij hun vader. En dan zeggen ze zoiets van, een wild dier heeft hem verslonden. Nou, die broers zeggen het iets slimmer. Ze zeggen niet, een wild dier heeft hem verslonden. Maar het lijkt erop, we hebben zijn mantel gevonden. Misschien heeft een wild dier hem verslonden. Ze laten die conclusie aan zijn vader over, aan Jacob. Maar later zal Jozef zeggen van, nou, het is niet mijn volk, mijn broers die mij verkocht hebben, maar het is God die mij voor u heeft uitgezonden. En dit vind je eigenlijk in heel de geschiedenis door. Dit vind je in de tijd van de Heer Jezus. Dit vind je in de eindtijd. Je vindt er aan de ene kant de beramingen van mensen, de keuzes die wij maken, de plannen die we maken en alles wat we doen. Die broers die maar doen, Israël wat maar doet, Caiaphas, Pilatus, die allemaal samenspannen tegen de Heer en zijn gezalfde. En tegelijkertijd daar dwars doorheen, gebruikmakend van die omstandigheden en gebeurtenissen, is het God die zijn eigen plan uitvoert. Aan de ene kant staat er dat de broers Jozef verkochten, Handelingen 7. Op de andere plaatsen staat dat God hem gezonden heeft, bijvoorbeeld ook in Psalm 105. Met de Heer Jezus precies hetzelfde. Aan de ene kant de verantwoordelijkheid van Pilatus en Caiaphas en die leiders om de Heer Jezus, ja, op een eerlijke manier te veroordelen. Eigenlijk hadden ze moeten vrijspreken. Maar dat doen ze niet. Ze bedenken iets om hem van hem af te komen. En tegelijkertijd daar dwars doorheen die regering van God die zijn eigen plannen uitwerkt. En ditzelfde in de eindtijd. Aan de ene kant zul je straks de verdrukking van Israël hebben en alles wat er over deze aarde heen komt, maar je allerlei figuren een rol zullen spelen, die de beesten worden genoemd in Openbaring, waar de draak zijn macht aan verleent. En tegelijkertijd daar dwars doorheen God die zijn eigen plannen zal volvoeren. Goed, dat is Jozef in Genesis 37. U ziet hier welke route Jozef ongeveer heeft afgelegd. Hij begon, Jacob woonde bij Hebron. Daar was hij geëindigd. Dat was de plek, Hebron betekent gemeenschap, daar woonde Jacob. En vervolgens moet hij kijken, dat is op zich al interessant, moet Jozef gaan kijken hoe het met die broers gaat, die bij Sichem de schapen weiden. Nou, op zich een beetje vreemd, want Sichem is een behoorlijk end van Hebron vandaan. En wat zouden die broers in Sichem doen? Nou, was Sichem ook de stad waar ze de helft hadden uitgemoord, een jaar of wat geleden naar Dina. Dus een beetje interessant om daar naar terug te gaan. Men veronderstelt wel dat Jacob daar toch wat grond bezat. Hij heeft daar ook een huis gebouwd, staat ergens wat een paar hoofdstukken eerder. Daar is ook het graf van Abraham in de buurt. Dus hij er toch wat banden mee had. Als Jozef daar komt, dan blijken zijn broers niet meer in Sichem te zijn, maar naar Dothan te zijn, nog verder naar het noorden. En vandaar wordt hij dan met een karavaan die over de handelsroute langs de kust naar Egypte trok, meegenomen. En zo komt Jozef in Egypte terecht, als een slaaf. En dan komen we in hoofdstuk 39. Hoofdstuk 37 vindt u eigenlijk Jozef die geleid wordt door de liefde voor zijn broers. In hoofdstuk 39 vindt u een heel ander karaktertrek van Jozef. Niet zozeer de liefde en de zorg voor zijn broers, maar zijn rechtvaardigheid. Hoe hij in het leven staat en welke keuzes hij maakt. Hij komt in het huis van Potifar en hij doet zijn best. Hij neemt zijn taken serieus. Zelfs als hij slaaf is, doet hij dat wat op zijn pad ligt met overgave en secuur. Daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. En het leidt ertoe dat Potifar dat ziet en hem promoveert. Dat is wel heel interessant, dat ziet u steeds bij Jozef. U vindt het in het huis van Potifar. Jozef valt op door zijn trouw en hoe hij zijn werk doet. Je vindt het in de gevangenis, dat die oppergevangenbewaarder, dan zegt van die Jozef, dat is een goeie, die ga ik aanstellen en ga ik gebruik van maken in mijn bestuur van de gevangenis. En je vindt het later bij de farao nog een keer. Als hij iemand zoekt die wijs en verstandig is en die hem kan helpen om die uitdagingen van de regering het hoofd te bieden, dan zegt hij het is Jozef. Nou, hier vindt u in Genesis 39 hoe Jozef vol gerechtigheid en ijver zijn werk verricht. En dan krijgen we de verzoeking. De verzoeking door de vrouw van Potifar. Jozef kreeg op een gegeven moment in het huis van Potifar alle macht. Hij werd de op één na belangrijkste. Na Potifar werd hij de belangrijkste. En hij mocht overal over beslissen. Een hoge positie in dat huis. Maar één ding kwam hem niet toe. En dat was de vrouw van Potifar. En laat die vrouw van Potifar nu een oogje op hem gehad hebben. En als de meester van huis is, dan begint de verleiding. En dan wil ze dat hij bij hem, bij haar komt liggen. En dat is een heel moeilijk punt voor Jozef, hoe daarmee om te gaan. En er waren eigenlijk maar twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid was om eraan toe te geven, de makkelijke weg te gaan en vervolgens een soort dubbelleven te gaan leiden. De macht die hij had bij Potifar verder gebruiken en tegelijkertijd de relatie met die vrouw van Potifar uitnutten. Of daar resoluut een streep tussen zetten en zeggen van dit is iets wat mij niet toekomt. Daar moet ik vandaan blijven. Maar in die keus lag meteen de consequentie dat Jozef zijn positie in het huis van Potifar zou opgeven. Jozef bedenkt zich niet. Hij laat zijn mantel achter en hij vlucht. Hij maakt een keus voor de gerechtigheid en verliest alles wat hij tot dan toe had opgebouwd. Die verleiding vindt u ook bij de Heer Jezus. In de hele openbare dienst van de Heer Jezus vindt u keer op keer die verleidingen van de duivel. Hoe de duivel komt om de Heer Jezus van dat pad van gerechtigheid af te brengen. De verzoeking in de woestijn. Als Petrus vervolgens die woorden spreekt, dit zal u geenszins gebeuren. In Gethsemane, als die belofte er komt van roep die legioenen engelen. En het lijden hoeft allemaal niet. En zelfs op het kruis, als de Heer Jezus de macht heeft om ervan af te komen en het niet doet. Al die verleidingen die de Heer Jezus niet van zijn pad afbrachten. De parallel gaat verder, want je ziet eigenlijk ook in Potifar iets van Pilatus terug. Je zou verwachten dat Potifar met wijsheid zou besluiten. Een beetje man kent zijn vrouw, zoals een beetje vrouw haar man kent. En ook wat er gebeurt, hoe Potifar reageert, uit de geschiedenis blijkt dat hij wel een klein beetje doorhad hoe de vork in de steel zat. Want wat doe je normaal met een slaaf die zich misdraagt? Die beschuldigd wordt door de vrouw des huizes van misbruik. Normaal, gebruikelijk, is zo'n slaaf onmiddellijk ter dood te brengen. Maar dat doet Potifar niet. Blijkbaar weet hij ook wel hoe de vork in de steel zit. En stuurt hij Jozef maar het kasjot in. Potifar maakt geen keus voor Jozef tegen zijn vrouw. Potifar is iemand die het er maar bij laat zitten. En de makkelijke weg kiest. Hij doodt Jozef niet, maar daar is ook alles mee gezegd. Het herinnert ons onmiddellijk aan Pilatus. Hoe die daar voor zijn gerechtsgebouw staat en zijn handen in onschuld wast en zegt van ach, zal mij een zorg wezen. Het is allemaal jullie keus, dit zijn de omstandigheden die hier passeren, daar neem ik verder geen verantwoordelijkheid voor. Laat het maar geworden. Potifar, Pilatus, zoals Jozef als het ware slachtoffer geworden is van het samenspannen van die vrouw en de omstandigheden, zoals de Heer Jezus slachtoffer geworden van het samenspannen van de volken en die aanklachten van de Joodse leiders. En Pilatus, die laat het maar geworden. En dan komt Jozef in de gevangenis. En ook hier is de parallel weer heel sterk. Je zou verwachten, als je in de gevangenis zit, dan ben je alleen. Maar Jozef is niet alleen. Keer op keer staat er dat de Heere met hem was. En ook in de gevangenis is de Heere met Jozef. Jozef moet een hele lange weg van voorbereiding gaan. Als hij 17 is, dan wordt hij gestuurd om zijn broers te zoeken. Wordt hij gevangen genomen, wordt hij verkocht. Komt hij bij het huis van Potifar. Uiteindelijk weet hij niet precies wanneer komt hij in de gevangenis. En dan is hij al een tijd in de gevangenis en heb je de geschiedenis van die schenker en die bakker. En dan duurt het nog 2 jaar voordat hij eruit gehaald wordt. Na die schenker en die bakker, dan probeert Jozef het nog van, denk zo meteen aan mij, als je weer bij de farao bent. En dan staan er die dramatische woorden, maar de schenker vergat Jozef. Tot zijn 30ste, van zijn 17e tot zijn 30ste, moest hij leven als slaaf. En pas op zijn 30ste verschijnt hij voor de farao. 13 jaar in een kerker. 13 jaar keer op keer misbruikt worden door anderen. Ongerechtigheid ervaren en dan je integriteit behouden. En zelfs in de gevangenis opvallen door je trouw en je toewijding. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Maar het herinnert ons opnieuw aan de Heer Jezus. Hoe hij zelfs als een discipelen hem verlaten, trouw blijft aan zijn God en Vader. En hoe God trouw blijft aan hem. Hoe hij niet alleen is, zegt Johannes 16, maar de Vader is met mij. Dat is het verschil tussen Matthäus en Marcus en Johannes. In Matthäus en Marcus, daar klinken die woorden op het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar wordt de Heer Jezus als mens door God verlaten, als hij met onze zonden beladen is. In het Johannes-evangelie is het niet de mens die van God verlaten wordt voor onze zonden. Maar is het de Zoon die leeft in gemeenschap met de Vader en samen met de Vader naar het kruis gaat. En waar de band tussen de Zoon en de Vader nooit verbroken wordt, omdat hij niet verbroken kan worden. En dat zien we eigenlijk bij Jozef in de kerken. De Heere is met Jozef, de Vader is met de Heer Jezus. En dan het geheim van Jozef. Wat is Jozefs geheim? In Psalm 105 staat een hele mooie tekst. In Psalm 105 en 106, dat zijn twee historische psalmen. Die vindt u aan het eind van het 4e boek van de psalmen. En in Psalm 105 worden een aantal snapshots genomen uit de geschiedenis van Israël. En eentje daarvan is Jozef. En er wordt gezegd, toen God hongersnood opriep over het land en alle staf des broods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers tot de tijd dat zijn woord uitkwam. De uitspraak des Heren hem in het gelijk stelde. Tot de tijd dat zijn woord uitkwam. Dus het woord van Jozef. Ook het woord van God. Blijkbaar klampte Jozef zich vast aan dat wat hij van God wist. Misschien dat Jozef al vaak aan die dromen van vroeger heeft teruggedacht. Misschien heeft hij ook wel twijfel gehad, we weten het niet. Maar in ieder geval bleef hij trouw eraan. Hij liet zich niet van zijn gerechtigheid afleiden door wat hem overkwam. Hij koos ervoor om trouw te zijn aan God. God was met hem. Ik heb maar een paar teksten opgeschreven hier. Het gaat door in hoofdstuk 40. De Heere was met hem. Toen zijn Heer zag dat de Heere met hem was. De Heere was met Jozef, omdat de Heere met hem was. Keer op keer staat er de Heere met hem was. In Handelingen 10 staat precies hetzelfde van de Heere Jezus. Hij ging rond in Israël en hij deed wonderen, want God was met hem. Dat is het geheim van Jozef. Dat is het geheim van de Heer Jezus. Dat is waarom Jozef trouw bleef. Omdat hij wist dat dwars door alle omstandigheden heen God met hem was. Dat is, mag ik het met eerbied zeggen, het geheim van de Heer Jezus. Omdat hij hand in hand met de Vader wandelde. Nou, u ziet het wel, hè. Als je deze twee naast elkaar zet, is die parallel zo sprekend. Jozef die begint met een pronkgewaad, slaaf wordt en in de kerker belandt. De Heer Jezus die begint als de zoon van de liefde van de Vader, de lieveling, het troetelkind, zegt Spreuken 8, dat bij hem was. En die naar de aarde afdaalt om slaaf te worden, om te dienen. En uiteindelijk in de kerker van de dood, de onderwereld, terechtkomt. Het pad van Jozef, van de allerhoogste hoogte naar de allerdiepste diepste. Het pad van de Heer Jezus, van de hoogste hoogte, de hoogste hemelen, naar het diepste, de lagere delen van de aarde, is de Efeze 4, de diepte van de dood. Dat is het pad tot nu toe. Maar, de les van de tarwekorrel. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze alleen. Maar als ze sterft, draagt ze veel vrucht. Dat is de les van de Heer Jezus, het is de les van Jozef. Wat er daar in de kerker wordt bewerkt, en hoe Jozef wordt gevormd in het vuur, zo gezegd, dat vormt hem in zijn leven. En dat is de basis voor de toekomst. Het is hetzelfde met de Heer Jezus. Waarom zit hij op de troon? Dat is omdat hij aan een kruis gehangen heeft. Omdat hij door de diepte van de dood die weg naar de troon is gegaan. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Jozef tussen twee misdadigers, de schenker en de bakker. Weet u, zowel de schenker als de bakker hebben gezondigd. Weet het, eentje wordt vrijgelaten en de ander niet. Jozef zegt het zo mooi tegen de schenker, na 3 dagen zal je verhoogd worden. En dat betekent dat je wordt vrijgelaten naar die droom van die schenker. De bakker denkt dan ook van, hé, dat is een mooie uitleg, ik ga ook mijn droom neerleggen. En Jozef zegt wederom, na 3 dagen zul je verhoogd worden. Maar dat is toevallig op een paal, dat is dan niet vrijgelaten, wordt iets andere betekenis. Beiden komen uit. 2 misdadigers. Ze hebben allebei gezondigd. Er staat in 40 vers 1 dat zowel de schenker als de bakker hebben gezondigd. En later zegt die schenker het, als farao die droom gehad heeft, dan zegt die schenker, heden moet ik mijn zonden in herinnering brengen. Dus ook die schenker had gezondigd. Het was niet 1 goede en 1 slechte, het waren 2 slechterikken. En die zitten allebei in de gevangenis. En die krijgen allebei een droom. En tussen die 2 slechterikken verschijnt Jozef. Weet u, de parallel is zo sprekend met het kruis. Hoe de Heer Jezus daar tussen die 2 misdadigers hangt. Die allebei zonden hadden verricht. Gezondigd hadden. De een en de ander. Er was geen verschil. Maar de ene misdadiger die had berouw. En de Heer Jezus belooft hem, heden zul je met mij in het paradijs zijn. En de andere misdadiger die wilde die verantwoordelijkheid niet nemen. Die wilde niet zien wie de man in het midden was. En die ging verloren. Weet u, dat kruis op Golgotha maakt het verschil of je naar de hemel gaat of dat je de andere kant op gaat. Mag ik het anders zeggen? De vragen over je schuld, de vragen over de toekomst, die worden in Jozefs kerker beslist. Hoe die 2 mannen met Jozef omgaan, hun dromen, die bepalen uiteindelijk hun toekomst. Onze toekomst, die wordt bepaald hoe wij met Jezus omgaan als hij op het kruis hangt. Of we lijken op die ene misdadiger of die andere. Onze schuld is dezelfde. Maar hoe we omgaan met de man in het midden bepaalt of we de hemel tegemoet mogen zien of de hel. Jozefs dromen, ik heb het al genoemd. Jozef is een man die dromen kan uitleggen. En niet omdat hij dat zo goed kan, daar een gave voor heeft, maar hij zegt ook tegen, ik geloof die schenker, die bakker, dat het God is die hem die uitleg moet geven. Hij legt zijn eigen dromen uit, die waren duidelijk. Hij legt die dromen van die schenker en die bakker uit. En op een gegeven moment heeft de farao een droom. En dan weten die wijzen van Egypte niet meer wat dat betekent. En dan herinnert die schenker zich, die man in de kerker. En dan wordt Jozef erbij gehaald. Jozef mag de droom van de farao uitleggen. Een beetje net zoals Daniel de droom van Nebukadnezar uitlegt. Bij Daniel had je precies hetzelfde. Daniel 1 vormt de opmaat voor de rest van Daniel. Genesis 37 en 39 vormen de opmaat voor de rest van Genesis. Hoe Jozef zich gedragen heeft ten opzichte van zijn broers. Hoe Jozef zich gedragen heeft ten opzichte van Potifar en die vrouw van Potifar. Hoe Jozef zich gedragen heeft in de kerken, die waren bepalend voor die toekomst. En als hij daarin gefaald had, was hij nooit farao van Egypte geworden. Daniel, als hij gekozen had om zich te verontreinigen met het eten van die tafel van Babylonië, was hij nooit die profeet geworden van God, maar hij houdt zich rein. En God zegent hem met inzicht. In Daniel 2 krijgt Nebukadnezar een droom en niemand kan het uitleggen, de wijzen van Babel niet. En roepen ze Daniel en Daniel heeft het nog moeilijker, want die Nebukadnezar wil ook zijn droom niet vertellen. De farao is nog zo ver om de droom wel te vertellen. In beide gevallen komt de uitleg van God. En we hebben het gelezen met elkaar, wat er dan gebeurt. Jozef die geeft de uitleg, die kondigt aan dat er een periode van overvloed en een periode van honger zal komen. En dan zegt de farao, wie anders zal geschikt zijn om hier ons land voor te bereiden? En dan legt farao eigenlijk al zijn macht, al zijn bezittingen, zijn hele koninkrijk aan de voeten van Jozef. In het Nieuwe Testament vindt u datzelfde, hoe dat aan de voeten van de Heer Jezus wordt gelegd. Er staat in 1 Korinthe 15, dat God alles aan zijn voeten heeft onderworpen. En dan voegt Paulus erbij in 1 Korinthe 15, dat het alles natuurlijk betekent, alles minus God zelf. En hetzelfde vindt u bij Jozef. Hij krijgt alle macht in Egypte. Op één ding na, hij zit niet op de troon van farao zelf. Hij is zelf verantwoording schuldig aan farao. En dan vindt u dat Jozef daar ook een vrouw krijgt. Hij krijgt ook een Egyptische naam. Die vindt u in vers 45 van hoofdstuk 41. Een farao noemde Jozef Safenat Paneach. Dat betekent, het is een beetje een moeilijk woord. Het is een Egyptisch woord en eigenlijk weet niemand goed wat het betekent. En er zijn allerlei oude vertalingen die een bepaalde betekenis geven. De twee meest duidelijke zijn, is openbaarder van verborgenheden is een uitleg. En een andere uitleg is heiland van de wereld. En beide zijn heel erg mooi. Jozef was heiland van de wereld. We zullen het volgende keer zien hoe heel de wereld, de toenmalige wereld, hongersnood heeft. Maar de één iemand is die de heer is van de pakhuizen met graan. Jozef is de heiland van de wereld. Hij heeft voedsel waar de aarde honger lijdt. Natuurlijk hoef ik niet eens uit te leggen hoe dit op de Heer Jezus van toepassing is. En het tweede, openbaarder van verborgenheden. Als er geheimen zijn, geheimen over de toekomst. Als we niet weten waar de geschiedenis zich op zal uitmonden. Dan weet Jozef die antwoorden. Dan weet de Heer Jezus die antwoorden. Jozef ontvangt de kennis van God. Maar de Heer Jezus zit als het ware zelf in de hemel aan de knoppen om de geschiedenis te leiden naar zijn wil. Weet je wat ook zo interessant is? Dat Jozef steeds opklimt naar een positie van macht. En steeds het middelpunt begint te vormen. Potifar laat zijn huishouden op een gegeven moment Jozef over. Het huishouden van Potifar draait om Jozef. De gevangenbewaarder laat de zorg over aan Jozef. En hij wordt als het ware het middelpunt van die gevangenis. En de farao laat het bestuur van Egypte over aan Jozef. Hij wordt het middelpunt van Egypte. En ook dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk weer toepassen op de Heer Jezus, die ook altijd in het midden staat. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen, Hebreeën 2. Het middelste kruis is het kruis van de Heer Jezus. En één misdadiger links en één misdadiger rechts. In het midden van de hemel, zegt Openbaring 5, in het midden van de troon, daar zag ik een lam staan als geslacht, de Heer Jezus. De Heer Jezus is net als Jozef het middelpunt. Hij vormt per definitie het middelpunt. Waar hij is, daaromheen bevindt iedereen zich. Dat is hoe de Heer Jezus is. En bij Jozef zien we dat al vooraf geschaduwd. We zijn begonnen met de vier kleden van Jozef. Die vier kleden die eigenlijk zijn levensloop samenvatten. Begint met een mantel van liefde, dat pronkgewaad wat zijn vader voor hem heeft. Vervolgens een mantel van, mag ik het zeggen, verzoeking. Hoe hij dient en verzocht wordt. De derde is die mantel van vernedering, die slavenmantel, die wordt afgedaan. En het vierde, die mantel van verheerlijking. Van de Heer Jezus hetzelfde. Geliefd door de Vader, hij daalt af naar deze wereld als slaaf om te dienen. Hij wordt verhoogd uit de kerken, hij krijgt de hoogste plaats in de hemel. De geschiedenis van Jozef, de geschiedenis van de Heer Jezus, ze gaan parallel. En eigenlijk kan je ook zeggen dat onze geschiedenis parallel is. Want wij wachten ook op die verhoging. Wij wachten ook op dat huis van de Vader waar we vanochtend over nagedacht hebben. Maar waar we nu als het ware nog naar uitzien. En dat we nu nog hier staan, hier leven en God ons met een taak op aarde laat. Dat hij tegen ons zegt van natuurlijk wil ik je graag bij mij in de hemel hebben. Ik verlang ernaar en wij verlangen ernaar. Maar God heeft nog een taak voor ons. Een opdracht die kan voor iedereen anders zijn. En zoals Paulus het ook moest zien, ik verlang ernaar om heen te gaan. Maar mijn werk is nog niet af. God heeft nog een opdracht. Nog één detail wat ik u niet wil onthouden. Dat is een vers in Genesis 41. En dat is een beetje moeilijk. Ik heb het ook niet in veel commentaren kunnen vinden. Zegt Farao tegen Jozef, gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn hele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Alle vertalingen hebben hier wat anders. Als u de NBV vervolgens zegt, naleest, dan staat er niet op uw bevel zal mijn hele volk zich voeden. Maar er staat heel mijn volk zal doen wat u beveelt. En er zijn nog meer vertalingen die er wat moois van maken. Als u naar de grondtekst kijkt, dan staat er zoveel als en op uw mond zal heel mijn volk u kussen. Een heel merkwaardige uitdrukking die je moet toepassen als je het over Jozef hebt. Maar zodra je het over de Heer Jezus hebt, dan springt onmiddellijk Psalm 2 in je gedachten. Weet u het nog? Kust de Zoon opdat hij niet toorne en ge onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. Dat is de koningspsalm. De psalm waarin de Heer Jezus zit op zijn troon en hij heerst over alle volken die zich voor hem moeten verzamelen en die hij zal hoeden met een grote knots. Dat is de macht van de Heer Jezus. Die ziet hij terug als Jozef naast Farao op de troon zit. Dat is de macht van de Heer Jezus, hoe hij naast God op de troon zit. En alle volken, iedereen, elk mens, of je het wil of niet, voor die troon moet verschijnen. En moet weten, kust de Zoon. Want anders is er geen leven, is er geen toekomst. Dat is de geschiedenis van Jozef. Hoe Jozef uiteindelijk eindigt op de troon. En waar je heel duidelijk iets ziet van de Heer Jezus, hoe Gods plan met zijn Zoon is, die eindigt op de troon. En dan de volgende keer gaan we verder. Ik heb de droom van Farao overgeslagen, van de 7 vette jaren en de 7 magere jaren. De volgende keer hopen we daar over na te denken, hoe die tijd van overvloed aanbreekt en Jozef daar de voorbereidingen neemt. En ook die tijd van hongersnood. En dat er honger is. En dat het op een gegeven moment staat dat Jozef zijn pakhuizen opent. En het klinkt, Genesis 41 vers 45... Vers 55, gaat tot Jozef, doet wat hij u zegt. Mogen wij dat ook doen? Tot Jozef gaan en doen wat hij ons zegt. En dan niet die Jozef van vroeger, maar onze Jozef die wij kennen in de hemel, als onze Heer Jezus Christus. Die ons kan voeden met zijn woord, die ons kan leiden, die in zijn regering onze paden richt, die zijn eigen plannen volvoert. En die een voorbeeld geweest is voor ons in zijn vernedering, in zijn dienst, in zijn trouw, in zijn liefde. Om dat voorbeeld te volgen en ook zelf als een Jozef te wandelen. Om straks op de tijd van de Heer Jezus, op de tijd van God, met hem verhoogd te worden. En naast hem op het troon te zitten en te heersen. Amen.
Ik stel voor om nu eerst een collecte te houden. Dan kunt u ondertussen ook nog even nadenken over eventueel een lied te zingen. En straks ook iemand die de dienst met dankgebed wil afsluiten. De collecte is bestemd voor evangelisatiewerk.
Nu de collecte rondgaat, wil ik toch graag, naar aanleiding van ons weekend vorige week, een paar mensen bedanken. We hebben een fantastisch weekend gehad, waarin we de verbondenheid met elkaar op een hele speciale manier hebben beleefd. En dit weekend is natuurlijk mogelijk geweest doordat de Heer ons dat vergund heeft. Maar er zijn toch ook een paar broeders en zusters die zich heel hebben ingespannen om het voor te bereiden. En om het weekend ook goed te begeleiden en tot een goed einde te brengen. En dat is wonderwel, gelukt. En ik wil graag Alfred en Riemke, Dirk en Rennie en Hans en Leonieke bedanken. En natuurlijk al die andere medewerkers die het al een geslaagd weekend hebben gemaakt. En de eerste plaats natuurlijk onze Heer, maar ook deze drie echtparen. Bedankt.
Vader in de hemel, zo aan het eind van deze dienst komen wij hier tot u. En we willen u danken, Heer, dat we hier mochten zijn. Dat we bij u mochten zijn vanmorgen. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo u in alle eenvoud u mochten bedanken. We hebben het brood gebroken. We hebben met elkaar gedeeld. We hebben gekeken naar wat u gedaan hebt. Heer, we hebben aan de wijn gedronken. Maar we hebben ook gekeken naar uw persoon. Door middel van Jozef. Heer, zijn we begonnen vanmorgen met het maken van keuzes. Heer, we zijn geëindigd met het maken van keuzes. We mogen u danken, Heer, dat we zo hier vanmorgen zijn. Heer, de keuze gemaakt hebben om bij u te zijn. Heer, dank u wel dat wij zo een beeld van u kunnen krijgen. En Heer, het is nog maar zo'n klein stukje. Er komt een moment dat we u in volle glorie zullen bewonderen en u zullen zien. Want tot die tijd vraagt u van ons om verder te gaan. We hebben gedacht aan de opdracht. Misschien hebt u nog een taak. Heer, wilt u met ons gaan als we ons van hier begeven weer naar huis, naar onze verplichtingen, naar ons gezin. Wilt u met ons gaan? Ons de kracht geven voor de dingen die we doen. Heer, dat we elke dag opnieuw de juiste keuze voor u mogen maken. Wilt ons daarin leiden, Heer, ons daarin sturen. Heer, u weet wat nodig is. En we brengen ons allemaal bij u. Wilt u ons leiden, ons sturen. En nogmaals, dank u wel, Heer, dat we vanmorgen bij u mochten zijn. Amen.
Nog twee dingen. Even nog de aandacht voor de intekenlijst voor aanstaande zaterdag. Als u kunt helpen, meehelpen de kerk wat op te knappen en schoon te maken. Graag even uw naam op de lijst. Dan gaan we met z'n allen aan de slag zaterdag. De tweede mededeling betreft de rouwbrieven die ik nog had. Die reservebrieven die heb ik achter op tafel gelegd. Dus als u die rouwbrief van broeder De Vries wilt meenemen, dan kunt u daar terecht. Dan wens ik u allemaal een hele fijne zondag, een hele goede week. God zegen daarin en heel graag tot ziens.